Wij willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 132, de versen 9, 10 en 12. Psalm 132, de versen 9, 10 en 12. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al beheert. Hier zal ik wonen naar mijn lust, hier is in eeuwigheid mijn rust. Het negende en ook het tiende en het twaalfde vers van Psalm 132.
Thank you.
Wij luisteren nu eerst naar de lezing van het woord van de Heere gemeente. De schriftlezing komt deze middag tot ons uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 24. Daar zegt de Heere Jezus: uw hart worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. En zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet ge. En de weg weet ge. Thomas zeide tot hem: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben, en van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem: Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: ben ik zo lange tijd met uw lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij: toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden die in mij gelooft, de werken die ik doe zal hij ook doen. En zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben, en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft, en die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. We zingen aan het einde van de prediking, gemeente, het tweede vers van Psalm 36. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog, uw recht is als Gods bergen. 36 vers 2. De tekst voor de prediking in deze middagdienst is uit het gedeelte wat u zojuist gelezen is. Namelijk het 23e vers van dit 14e hoofdstuk uit het evangelie naar Johannes. Daar lezen we de woorden van de Heere Jezus. Johannes 14 vers 23. Jezus antwoordde en zeide tot hem: zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Geliefde gemeente, liefde is, en daar staat er meestal puntje, puntje, puntje achter. En op die puntjes wordt soms wat onzin ingevuld. Bijvoorbeeld op bruiloften. Soms ook hele tere en hele zinnige dingen. En dat kan ook op bruiloften gebeuren. Ik hoop van onder ons. Maar wat is liefde eigenlijk? Ja, daar zou je heel veel over kunnen zeggen. Daar zijn ook boeken over volgeschreven. Misschien kan een eenvoudig gedicht ons helpen. Het komt van Vondel. 17e eeuw, prins van de Nederlandse dichters, die over de huwelijksliefde, want daar gaat het dan wel over, dit zegt. Waar werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden? Twee zielen gloenden aaneengesmeed of vastgeschakeld en verbonden in lief en leed. Daar heb je een hele Bijbelse lijn. Die we vandaag massaal aan het vergeten lijken te zijn. Echte liefde, zegt Vondel, en dat zegt hij de schrift na in dit geval, dat betekent trouw zijn. Door goede en kwade dagen. In lief en leed. En als dat er niet is, dan is er geen sprake van echte liefde. In Bijbelse zin van het woord. En wat tussen mensen geldt in gewone menselijke relaties en heel bijzonder in de huwelijkse relatie, dat geldt nog in veel verheven zin als het gaat over God en Christus en hun liefde tot de kerk. Want wat is het kenmerkende van de liefde van God en van de liefde van Christus? Dat die liefde trouw is tot in de dood. En dat die liefde trouw blijft in goede en kwade dagen door lief en leed. We hopen er vanmiddag iets van te zien als we vanuit deze tekst samen nadenken over het wonder van de liefde. Want daar gaat het over in deze woorden. Het wonder van de liefde. En dan is er allereerst in de woorden van de Heere Jezus iets te vinden over de liefde en het woord van God. Want zo iemand mij lief heeft, zegt de Heere Jezus, die zal mijn woord bewaren. In de tweede plaats de liefde en het wonen en het komen van God. Vers 23 zegt dan vervolgens, en mijn vader zal hem lief hebben, en wij, let u op het meervoud, de vader en Christus, zullen tot hem komen. En tenslotte de liefde en het blijven van God. En zij zullen woning, letterlijk staat er, een verblijfplaats bij hem maken. Dus het wonder van de liefde en het woord van God, de liefde en het komen van God, de liefde en het blijven van God. Sommigen van u zullen het zeker al weten dat deze woorden afkomstig zijn uit de reden die de Heere Jezus Christus gehouden heeft, of de gesprekken die de Heere Jezus Christus gevoerd heeft tijdens of kort na de instelling van het avondmaal. U weet dat de eerste drie evangelisten, dat ze uitvoerig beschrijven hoe de Heere Jezus het avondmaal heeft ingesteld in de nacht waarin hij verraden zal worden. Maar dat Johannes die hele instelling van het avondmaal eigenlijk overslaat, hij veronderstelt die waarschijnlijk als bekend. En dat hij het is die weergeeft wat de Heere Jezus tijdens de paasmaaltijd, die overging in de instelling van het heilig avondmaal en daarna met zijn discipelen heeft besproken. Het wordt vaak genoemd de afscheidsrede van de Heere Jezus. En nu moet jij één ding nooit vergeten als je deze diepe en indringende hoofdstukken leest. Die afscheidsgesprekken van de Heere Jezus met zijn discipelen, die hebben twee kernen. Twee kernwoorden. Het eerste, dat is liefde. En het tweede, dat is heengaan. De Heere Jezus betuigt aan zijn discipelen op het moment dat hij straks naar Gethsemane zal gaan, gearresteerd zal worden, veroordeeld zal worden, naar Golgotha zal gaan. Hij betuigt zijn liefde aan zijn discipelen. Een liefde, ik duid het al aan, die trouw is tot in de dood. Ik heb u lief. De Vader zelf heeft u lief. Dat komt telkens terug en telkens terug. En toch? Tegelijkertijd is die andere pool er ook. De Heere Jezus zegt bij herhaling, ik ga heen. En die woorden, ik ga heen, hebben zeker in het taalgebruik van Johannes, die hier de woorden van de Heere Jezus zelf weergeeft, altijd een dubbele bodem. Het betekent heel gewoon heen gaan in de zin, zoals wij dat ook kennen, heen gaan in de zin van sterven. Ik ga heen, ik ga de weg van alle vlees, ik zal sterven, ik zal begraven worden. Maar daar zit ook nog een diepere lading in. Straks als ik gestorven ben en opgestaan ben uit de dood, zal ik heen gaan naar de Vader, de hemelvaart. Het heen gaan naar het heiligdom van de hemel, naar de troon van God. Liefde, heen gaan. Door die twee polen zijn de discipelen verbijsterd, want hoe kan de meester nou zeggen dat hij hun lief heeft en dat hij toch weggaat? Laten we weer heel eenvoudig het voorbeeld nemen van een man en vrouw die getrouwd zijn en elkaar lief hebben. Als het goed is, dan kun je niet zonder elkaar. Ja, wel eens voor een poosje, dat gaat nog. Maar je kan elkaar niet echt missen. Dat hoort bij de echte liefde. Liefde tussen man en vrouw. Niet zonder elkaar kunnen. Dat is veel dieper nog zo bij de Heere Jezus Christus en zijn bruidsgemeente. Die kunnen niet zonder elkaar. En daarom als de Heere Jezus zegt, ik ga heen, ik ga sterven en daarachter ik ga heen tot de Vader. Ja, dan heeft verdriet hun hart vervuld, zeggen we, lezen we in het begin van dit hoofdstuk. Geen wonder. Maar toch zegt de Heere Jezus, ook al ga ik heen en al zul je mij niet meer zien, ik blijf je lief hebben. En dan verwacht de Heere Jezus, en dat is het wonder van de liefde, dat de zijnen hem ook lief hebben. Zoals Johannes het waarschijnlijk al voordat hij zijn evangelie schreef, in zijn brieven geschreven heeft. Want waarschijnlijk zijn de brieven ouder dan het evangelie. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus wat is de vrucht van die blijvende liefde van de Heere Jezus Christus? Dat ze hem lief hebben. En die liefde die blijkt, hè? Wij hebben een mooi Hollands spreekwoord, trouw moet blijken, ja dat is waar. Maar in het woord van God is ook duidelijk dat liefde moet blijken. Je kan wel zeggen dat je de Heere lief hebt, maar dat moet wel blijken in je hart, in je leven, in je woorden, in je gedachten, in je daden, in alles. En hoe blijkt dat nou in je leven? Nee, dan moet u niet luisteren naar allerlei meneren of tegenwoordig ook mevrouwen die spirituele boodschappen hebben en zo. Want in onze emotiecultuur zeggen ze dan, ja, liefde, dat is een heel fijn gevoel. Hè? En als de mensen nou maar een fijn gevoel krijgen, dan hebben ze de Heere lief. Nou, met fijne gevoelens, gemeente, kun je in de hel terechtkomen. Ik zeg het maar heel scherp, omdat de dingen zo nauw luisteren vandaag de dag. En de Bijbel zegt niet dat het ware leven van het geloof buiten het gevoel omgaat. Daar hoort gevoel bij. Maar als je alleen maar gevoel hebt, dan kun je jezelf heel erg vergissen. Het bewijs dat je lief hebt, dat geeft de Heere Jezus hier en dan zegt hij niet, indien ge mij lief hebt, dan hebt u veel tranen en dan hebt u veel gevoel en dan hebt u veel emotie. Nee, dan bewaart u mijn woorden. dat is het Bijbelse kenmerk, het Bijbelse eikpunt van de liefde. Als je God lief hebt, dan bewaar je zijn woorden. Wat betekent dat? Wel, dan kijken we even naar dat woord bewaren. Bewaart u, bewaar ik zijn woorden, als ik Christus lief heb. Betekent drie dingen, dat woord bewaren. Dat is misschien niet zo duidelijk in onze Statenvertaling, maar dat is wel duidelijk als u de grondtekst erbij zou nemen en die een beetje zou kunnen lezen. Betekent allereerst gewoon bewaren in de zin van, dan houdt u die woorden vast, dan houdt u zich aan die woorden. Kijk, toen Calvijn tot bekering kwam, hij schrijft daar maar heel terughoudend over, heel korte zinnetjes. Dan zegt hij, in het behaagde God om mij onverwacht tot bekering te brengen. Maar dan voegt hij er wat aan toe. Hij bekeerde mij tot, ja, dan staat er een woord wat moeilijk in het Nederlands te vertalen is, tot leergierigheid. Tot leerzaamheid. Dat wordt ook wel gezegd. Dat betekent, toen God in zijn leven ging werken, toen werd hij verlangend om onderwijs te ontvangen. Hij dronk de woorden in, zoals het staat van Lydia in Handelingen 16. Als Lydia onder het woord, onder de prediking van de apostel Paulus komt, dan staat er dat het hart van Lydia door de Heere geopend werd, zodat gij acht nam op de woorden die van Paulus gesproken werden. En ik hoop niet dat u het me kwalijk neemt, maar alle Bijbelvertalingen die ik ken hebben dat woord veel te zwak vertaald, inclusief onze hooggewaardeerde Statenvertaling. Letterlijk zegt het Grieks, ze werd een en al oor. Niet maar ze gaf acht. Ze werd een en al oor voor wat Paulus gesproken. Als je hart geopend wordt, hè, dan word je een en al oor. Dan drink je de woorden van God in als de levende woorden van de levende God. Dat is bewaren. Dan lijk je een beetje op Maria, de moeder van de Heere Jezus. Maria bewaarde al die woorden in haar hart. Bewaar jij de woorden van God? Bewaart u de woorden van God? Nee, niet alleen maar dat u zegt, ja, de Bijbel is de waarheid. Van kaft tot kaft. Prachtig als u het zegt en houd het maar vast. Maar dat is niet genoeg. Bewaren is indrinken. Bewaren is erbij leven. Want dat is het tweede van dat woord bewaren. Je kan dat ook vertalen met bewaken. De wacht betrekken bij het woord. Want laat ik het ook nu maar een beetje scherp zeggen, maar dan is het wel duidelijk. Er is niets op deze wereld wat zo aangevallen wordt als het woord van de levende God. Nou, hij zegt, dominee, er zijn nog een hoop bijbelgetrouwe christenen. Ja, gelukkig wel. Maar als u de tijdgeest proeft en peilt in het licht van het woord van God, is er niets wat zo aangevallen wordt als het betrouwbare, onfeilbare woord van de levende God. Dat moet bewaakt worden. En de dienaren van het woord moeten de wacht betrekken bij het woord, maar ook u en jij. Want dat zijn de woorden van de levende God. Uw woord bewaren betekent bij het woord waken. En dat betekent vooral wakend en biddend zijn. Heere, maak in uw woord mijn gang en treden vast op, dat ik mij niet van uw paden, van uw woorden moog keren. Dus bewaren is indrinken, ervan leren, erbij leven. Het zuiver bewaken, in biddend opzien tot de Heere. En nu het allerlaatste. En dat is het woord als een schat beschouwen. Ik heb een poos gezocht de afgelopen weken, toen ik met deze tekst bezig was, naar een goed Nederlands woord. Ik kan het niet vinden. Ik kan het wel in het Engels zeggen. Het Engels heeft in sommige opzichten een veel rijkere woordenschat dan onze prachtige taal. To treasure the word of God. Treasure, dat weten de jongelui wel van de middelbare school. Dat betekent schat als zelfstandig naamwoord. Maar het is ook een werkwoord. dat betekent als een schat beschouwen. Koesteren. Omarmen. Je zegt, dit woord is mij alles waard. En wat u ons afneemt, Heere, neem ons uw woord niet af. Je moet dan altijd denken aan een hele bekende geschiedenis uit het begin van de 17e eeuw, in de tijd van het vroege puritanisme. Toen had je een hele bijzondere dominee. Die heb je soms, een hele bijzondere dominees. Er was een dominee die heette John Rogers van Dedham in Zuid-Engeland. En die man die stond erom bekend dat hij alles zei op de kansel. Ja, dat kan wel eens niet erg stichtelijk zijn hoor. Want je kan niet alles zeggen op de kansel. Dat mag van de Heere ook niet. Maar hij deed het wel. En op een gegeven ogenblik was hij diep verontrust over het feit dat het volk in de stad waar hij leefde, want die vroege Puritijnen, anders dan vandaag, die hadden niet alleen maar oog voor hun gemeente, maar ook voor de hele samenleving. Hè? Voor de hele samenleving. Dat het volk in die gemeenschap en ook in de gemeente, dat ze het woord van God zo losjes, zo makkelijk behandelden. En er eigenlijk bij langs leefde, alsof het woord niets zei over hen leven. En dan moet u weten dat je in de meeste Engelse kerken, en zeker ook in de Amerikaanse kerken, daar heb je niet een preekstoel zoals in onze traditie gebruikelijk is, maar daar heb je voor in de kerk een podium en midden op dat podium staat een lessenaar. Je kan dus als dominee, als je dat wilt, heen en weer wandelen over dat podium. Nou, John Rogers op een gegeven moment in het vuur van de reden, hij pakt de Bijbel die voor hem ligt op die lessenaar. En hij loopt weg in de richting van de deur van de consistorie. En hij zegt tegen die gemeente, zo zegt de Heere. Omdat jullie mijn woord veracht hebben, neem ik het woord uit je midden weg en de kandelaar wordt gedoofd. En daarvoor in de kerk zit een heel gezin. En een van die jongens van een jaar of 13, met grote ogen en tranen die over zijn wangen biggelen, zegt, neem uw woord niet weg. En zijn vader snikt zachtjes voor zich uit. O Heere, wat u ons ontneemt, neem uw woorden niet van ons af. En John Rogers stopt, gaat terug naar zijn lessenaar. En hij zegt, alzo zegt de Heere. Omdat u naar mijn woord hongert, zal ik het van u niet wegnemen. Maar indien ge u niet bekeert, dan zal het woord van God voorgoed uit Engeland weggaan. Wat wil ik met deze oude geschiedenis zeggen? Dat woord, hè? Wat u ons ontneemt, en dat is vandaag dringend nodig, dat gebed. Wat u ons ook ontneemt in deze tijd van crisis. En dat kan pijnlijk zijn. Ontneem ons uw heilig woord niet. Want het gaat erom dat we het woord leren kennen en leren bewaren en leren koesteren als een schat en leren uitdragen. Want als je het echt als een schat hebt leren kennen, dan weet je het ook niet voor jezelf houden. Dan zeg je, laat het bekend worden in het midden van de jaren, in onze tijd. En mag ik dat verhaal van zo even nog even afmaken? Weet je wat er gebeurde na het eind van die dienst? Moet je eens kijken bij de parkeerplaats van die kerk. Ja, dat was natuurlijk geen parkeerplaats voor auto's. Dat was een parkeerplaats voor de paarden. Aan het begin van de 17e eeuw. Kerk stroomt leeg. En daar staat een jongen van 17 jaar. Hij slaat zijn arm om de nek van zijn paard. Waarmee hij gekomen was. En hij snikt, o God. Ik ben zo iemand die uw woord veracht heb. Neem uw woord niet van mij weg. Maak mij door uw woord en geest uw weg bekend. Het is het middel geweest van de bekering van die jongen. En hij is later een groot prediker geworden. Sommigen zullen zijn naam kennen. Thomas Goodwin. Een man die veel, veel zegen gehad heeft toen hij later predikant werd. Dat zou te zegen zijn, zeg. Als zo'n eenvoudig verhaal dat nou ook zou uitwerken in jouw leven en in uw leven. Heere, neem uw woord niet weg, want het staat er toch. Wie uw woord bewaart, leer mij uw woord bewaren. Want de andere kant staat ook in het vers wat op onze tekst volgt, niet? Indien iemand mijn woord niet bewaart, geldt dat van jou? Geldt dat van mij? Die heeft mij niet lief. Als je de woorden van God niet ter harte neemt, als je door het woord van de Heere niet laat gezeggen, als je nog nooit van harte gebeden hebt, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend, dan heb je God niet lief. En dan kun je nog zoveel emotie hebben, maar dan deugt de kern van de zaak niet. En als dat zo is, als je dat heel eerlijk moet zeggen, laat dan dit woord er bij je op aandringen dat het nodig is om je te bekeren, Heere. Laat mij door uw woord en geest u kennen, mezelf kennen, Christus kennen. Want indien iemand mijn woorden lief heeft, die bewaart mijn woorden. En dan staat er achter, en mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen. Nee, daarmee bedoelt de Heere Jezus niet dat wij eerst uit onszelf of uit eigen kracht bewijzen van onze liefde zouden moeten laten zien, voordat de Vader ons lief kan hebben. Want dat kan helemaal niet. Wij kunnen uit onszelf geen liefde voortbrengen. Nee, de Heere Jezus bedoelt dit. Als iemand mij lief heeft, en die liefde komt van God, die liefde komt van de Vader, want wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad, dan blijkt dat in het bewaren van de woorden. En als wij de woorden door de genade van God bewaren, dan laat God telkens meer zien. Ik heb u lief. En dan komt God in Christus door zijn Heilige Geest telkens weer tot zo'n zondig mens. En hier komen we op een groot geheim voor het geestelijke leven, voor wat echt christendom is. Niet dat slappe, verwaterde christendom, nee, echt christendom. Wat is echt christendom? Echt christendom dat leeft bij het komen van God. En bij het komen van Christus. En bij het komen van de Heilige Geest. Dat is nou een van de fijne puntjes van het onderscheid tussen alle vormen van heidendom en van het christelijk geloof. Bij het heidendom, daar heb je goden. Afgoden. Zo u wilt. Maar ze komen niet, ze doen niks. Daar is het Oude Testament vol van. Ze komen niet. Als u kijkt naar de islam, naar de godsdienst van Mohammed. Allah is een God die vraagt, die eist gehoorzaamheid, zelfs tot in de dood als het moet. Maar Allah is niet een God die komt, te hulp komt, nabij komt. Nee, het unieke van het christelijke geloof is, God komt. En dan denk ik aan een prachtig woord van Luther. Ergens geschreven aan het einde van zijn leven in een belijdenis over het avondmaal. En dan zegt Luther dit. Onze God is een God die driemaal komt. Hij is gekomen in de schepping toen hij de mens schiep uit niets. Hij schiep hem in liefde. Maar die mens heeft tegen God gezondigd en heeft zich van de liefde van God afgekeerd. Toen kwam God opnieuw. Ditmaal kwam hij in zijn zoon, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij gekomen is in zijn geliefde zoon. Opdat zondaren door louter genade weer in genade opgenomen kunnen worden. En opdat mensen in dat heil wat Christus verdient en verworven heeft kunnen delen, komt God ten derde male. En hij komt in de Heilige Geest, opdat mensen door de Heilige Geest bij Christus worden gebracht. Een komende God, O God die gekomen is in Christus, gekomen is in de kribbe, gekomen is zoals het staat in onze oude belijdenis van Nicea, voor ons mensen en voor onze zaligheid. Of zoals het staat in Lucas 19 vers 10, gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Maar de God die ook komt door zijn Heilige Geest en door zijn woord, ook nu aan het begin van deze 21ste eeuw, tot ons op wie de einden der eeuwen gekomen zijn, die komt in het gewaad van zijn woord om zondaren te zoeken. En ziet u dat prachtig in onze tekst? De Vader zelf heeft u lief. En wij zullen tot u komen, zegt de Heere Jezus. Uit de liefde van God, de eeuwige liefde, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, komt de Vader en de Zoon. En we mogen op grond van het tekstverband ook zeggen, de Heilige Geest, ze komen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En dan zegt de jongen in de kerk, ja dominee, maar hoe weet ik dat nou? Want het was in de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde kwam en leefde en werkte, maar makkelijk. Want dan wist je, daar is de Heer Jezus. Hij is in Jericho, hij is in Jeruzalem, hij is in Capernaum. En dan kon je naar hem toe gaan. Ik heb dat zelf vroeger als zo'n jongen van de jaren of 11, 12 ook wel gedacht. Wat onze dominee zegt over de bekering en over het geloof, dat is allemaal maar moeilijk. En je hoort zoveel dingen. Was de Heer Jezus nog maar op de aarde, dan zou ik zo naar hem toe gaan en dan zou ik het gewoon vragen. En dan zou hij me vast wel antwoord geven. Ik heb later wel ingezien dat ook al was de Heer Jezus hier op aarde, dat ik niet zomaar naar hem toe gegaan zou zijn. Want als je je eigen hart een beetje leert kennen, dan zijn er zo nog wel een aantal weerstanden in de harten van mensen. En een aantal bedenkingen. En een aantal ja-maars. En een aantal zonden. En een brok ongeloof. Maar ik heb ook geleerd, en dat is genade, gemeente, dat ook al is de Heere Jezus Christus na zijn hemelvaart niet meer hier op aarde, dat hij toch komt. Nee, niet meer zichtbaar. Maar zoals onze oude Heidelberger catechismus het zo prachtig zegt, naar zijn Godheid, majesteit, geest en genade wijkt hij nimmer meer van zijn kerk. Hij komt door zijn geest en genade. En waar in het bijzonder? Nooit vergeten. Daar waar het woord is. Heel eenvoudig, daar waar je de Bijbel opent 's avonds als je nog een kort poosje Bijbelstudie doet of een stukje leest, dat doe je toch? Als je luistert naar het lezen aan tafel, dan dwalen je gedachten toch niet af. Want God spreekt. En misschien nog meer in het bijzonder als het woord van God gepreekt wordt in de kerkdienst. Want daar wil God wonen en daar wil God komen en daar wil God spreken. En dan zegt Calvijn, ik haal hem toch nog maar een keer aan in dit Calvijnjaar, dat wanneer het woord zuiver bediend wordt, dan drupt het bloed van Christus van de kansel en het zoekt arme zondaarsharten. Je mag ook zeggen, dan gaat de Heere Jezus, de komende Heere Jezus Christus, door de rijen van de gemeente heen. En hopelijk passeert hij de kansel niet, denk ik dan wel eens. Want die dominee heeft ook het bloed van Christus nodig, telkens opnieuw. Dan gaat de Heere Jezus in het gewaad van zijn woord door de rijen heen. En dan laat hij zijn bloed druppelen op zondaarsharten. Hebt u die komende Heere Jezus nodig? Heere, kom tot mij. Spreek tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Zeg tot mij. Ik ben uw zaligmaker. Ik heb het niet verdiend, maar zoek mij op. Verlaat mij niet. En ook als we de genade van de Heere kennen, En iets van die opzoekende liefde hebben leren kennen. En het in ons hart leven mag. Want dat is de vrucht van het nieuwe leven. Van de wedergeboorte. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere mijne sterkte. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Als de liefde uitgestort is in je hart. Dan kan het niet anders. Hem heb ik lief. Nou, als je daar iets van weten mag. Dan zeg je het. Wat is nodig? Dat niet alleen maar een keer, maar dat telkens weer de Heere komt. En als het goed is en als het goed leeft, dan kun je je Bijbel niet open doen. Dan kun je geen kerkdienst bezoeken. Zonder die bede je hart, o Heere, kom tot ons. Geef vanmorgen, vanmiddag. Uw dienstknechten spreken naar uw woord. Want uw komst is het, uw inkomst is het, die ons heil volmaken kan. Komt u zo naar de kerk? Kom ik zo naar de consistorie als ik ga preken? Die vraag is er ook voor mij. Bereid ik zo mijn preken voor? Leeft u zo heen naar de zondag? Heere, kom tot ons. Ja, hoe is het met dat gebed om de komst van de Heere Jezus, heel persoonlijk door zijn geest en woord in ons hart, in ons leven? Soms word je wel eens bezorgd, of u niet. Dat in kerkelijk Nederland, ik trek de lijnen maar even breed, al te veel gaat ontbreken. Als dat zo zou zijn, ik hoop van niet bij u en bij jou. Wat is het dan? Armoe. Want er zijn andere tijden geweest in de kerk, ook in onze eigen kerk. Dat de mensen met verwachting naar de dienst kwamen. Op de hoogtepunten van de grote opwekking begin 18e eeuw in Engeland en in Noord-Amerika, dat heette toen nog Nieuw-Engeland, keken de mensen voor de dienst elkaar aan. Wie zal er vandaag in zijn hart gegrepen worden? Wie zal er vandaag een bijzondere zegen ontvangen? Er was geen twijfel dat het zou gebeuren. Maar wie? Is het dat ook wel eens onder ons? En wij zullen tot hem komen. Als wij belijden, en dat is Bijbels, dat God de komende God is. Die op de strijdwagen van zijn woord komt. En overwinningen behaalt. Tegen de zonde. Tegen de onbekeerlijkheid. Tegen de Satan. O Heere, waarom toeft u? Verlaat ons niet. Ik haast me naar het laatste wat onze tekst zegt. Wij zullen tot hem komen, zegt onze tekst. En zullen woning bij hem maken. Ja, dat is een prachtige uitdrukking. En ik heb al even aangegeven, woning bij hem maken, daar zitten verschillende kanten aan. En ik zal me tot de hoofdzaak moeten beperken vanmiddag. Betekent allereerst dat als God komt naar zondige mensen toe, zoals hij hier zegt, dat als Christus komt in de naam van God, dat als Christus komt door zijn Heilige Geest en door zijn woord, dat hij woning maakt. Woning bereidt. Ruimte maakt. Woonruimte maakt. Toen ik jong was, en dan praten we over eind jaren 50... had je in de plaats waar ik geboren ben en getogen ben hele mooie huizen, maar ook hele armelijke huisjes, krotten, moet je eigenlijk zeggen. En daar stond dan van gemeentewegen zo'n bordje boven de belangrijkste ingang, boven de deur, onbewoonbaar verklaarde woning. Volgens artikel zoveel van wetboek zus en zo. Onbewoonbaar verklaard. Daar mocht eigenlijk niemand wonen. Maar ja, de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog was er een schreeuwende woningnood. Ook in de dorpen. Dus daar woonden toch mensen. Starterswoningen. Ja, wat anders dan starterswoningen vandaag. Krotten, onbewoonbaar verklaard. Gemeente, zo is het met ons hart en met ons leven door de zonde. Daar staat een bordje boven van Gods wegen. Onbewoonbaar verklaarde woning. Naar recht en wet niet te bewonen voor God en voor Christus. En nou gaat God in een woning die onbewoonbaar verklaard is. Woning maken, plaats maken, ruimte maken. Een hart waar eigenlijk helemaal geen plaats was voor de zegenende kracht van het woord van God. Daar komt ruimte. Een hart wat misschien genoeg had aan wat uiterlijke godsdienstigheid en wat stipte regeltjes. Wordt ineens zacht gemaakt. Een gebroken hart, een verslagen geest. Een hart wat eigenlijk heel werelds leefde onder het mom van een stipte kerkgang of niet zo stipte kerkgang. Verbroken. God gaat woning maken, ruimte maken. Wat is dat een zegen als je dat als dominee, als ouderling, als diaken in de gemeente mag zien. Soms meer plotseling, soms meer geleidelijk. Ruimte maken. En als God woning gaat maken, dan wordt die onverklaarbaar, de onbewoonbaar verklaarde woning door Gods genade onverklaarbaar bewoond. Want dan gaat God die woning maken tot zijn woning. Paulus noemt dat een woonstede, een woonplek voor God in de geest. Dan woont God in het hart en in het leven. Dan heeft God het door zijn woord en geest in je leven voor het zeggen. Dan bid je, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En dan moet ik nog één ding zeggen en een klein beetje uitwerken. Als God woning maakt in je leven, dan betekent dat ook dat God er blijft. Dat zit al een beetje in ons woord woning. Maar nog sterker, als je de oorspronkelijke tekst naleest en die oorspronkelijke woorden weegt. En dat moet een dominee toch een beetje kunnen. Woorden wegen. Daar begint echt preken mee. Dan begint niet met de gaven, zoals men dat noemt, weet u wel. De spreekgaven, och ja. Maar dat begint met luisteren en wegen. En bidden en overwegen. En wee de dominee. Die nauwelijks luistert en heel veel praat. Wee de dominee. Want het begint met horen. Mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over Israël. En gij zult preken? Wel, nee. En gij zult naar mijn woorden horen. En dan een hele tijd niks. En gij zult mijn woorden spreken. God spreekt door zijn woord en door zijn geest. We moeten de woorden wegen. En wat is dat woord dan? Woonplaats, daar staat eigenlijk verblijfplaats. Het is precies hetzelfde woord als het woord wat u tegenkomt aan het begin van dit hoofdstuk. Aan het begin van het hoofdstuk staat: in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Verblijfplaatsen. In de hemel biedt God woningen, dat wil zeggen verblijfplaatsen aan zijn kinderen. De nadruk ligt daar op het feit dat ze daar eeuwig mogen blijven. Eeuwig blijven. Nou, diezelfde gloed ligt over het woord hier. Woning bij u maken, verblijfplaats. Ik wil eeuwig bij u blijven. Ik zal u niet verlaten. Als God eenmaal je hart heeft aangeraakt en intrek neemt in je hart, dan zal hij je niet verlaten. Ja, dominee, is dat nou reëel? Ik heb een bekeerde moeder en die zegt nogal eens een keer, ja, ik ben het allemaal weer kwijt. Of u zegt misschien uit uw eigen leven, er zijn tijden dat het zo dichtbij is en dat ik het weten mag, de Heere is nabij. Maar het kan ook weer zo ver weg zijn, ja. Maar dat ligt niet aan God die woning maakt. Want God blijft en hij blijft dezelfde en hij blijft wonen. Maar dat ligt aan de kracht van de zonde en aan de verzoekingen. En als dat nou op het ogenblik zo woelt en woedt in je leven en het zo voor het zeggen lijkt te hebben, dan denk ik aan een ander gedicht uit het begin van de vorige eeuw. En die dichter heeft gepeild wat het betekent om de weg kwijt te zijn. Om als kind van God te struikelen en soms te dwalen en soms onbedacht de herder te hebben verloren. Hij zegt het zo: laat mij in angst en pijn, meester, niet gans alleen. Wien heb ik buiten u immers niet één? Het liefste wat jeugd me gaf, naamt ge mij liefde en eer, ik zweeg. Dat de dienaar niet twist met zijn heer. Vordert gij alles nu? Ik zwijg, want ook dit is recht. Zijt gij de meester niet. En ik uw knecht. Maar blijf bij mij. Blijf bij mij. Blijf bij mij, o mijn God. Maak niet uw woord te schande. Maak niet uw trouw ten spot. Dat is voluit Bijbels gemeente. De dichter van Psalm 138 zegt het iets anders, maar zakelijk hetzelfde. De Heere zal het vol mij volenden. God blijft dezelfde. Maar verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. En dan zal Gods kerk zalig worden. Niet omdat ze het er zelf zo goed hebben afgebracht. Want dwalen, dat zit nog in het zondige van ons vlees. Maar omdat God getrouw blijft, ik zal bij hen blijven. En woning bij hen maken. Zoals David het zegt in de herderspsalm de 23e. Gij blijft mij bij. In al mijn tegenspoeden, zelfs al moet ik gaan door het dal van de schaduwen van de dood. En ja, dan mogen ze het ook weten. Dat als God door genade in hun leven woning gemaakt heeft en bij hen blijft en in hen blijft. Dat hij ze niet verlaat. Ook niet als de laatste uren komt en ze gaan door het dal van de dood. Sterven moeten. Want de dood is voor hen, zegt onze catechismus, een doorgang, een passage naar het eeuwige leven. En dan denk ik aan dat prachtige woord van John Bunyan in het slot van zijn christenreis. U weet de christenreis waar Bunyan het leven van een christen tekent als een reis, een man met een pak op zijn rug, waaronder die lijkt te bezwijken. En dan komt hij aan het einde van de reis en dan moet hij de doodsrivier over. En in die doodsrivier zou hij bijna verzonken zijn, verdronken zijn. Maar door hopende wordt hij op de oever getild. En dan komt hij aan en wat gebeurt er dan? Wel eens opgelet. Dan beginnen in de stad Jeruzalem, die hij daar ziet, beginnen alle klokken te luiden. De grote klokken met hun zware bastonen en de lichte klokken. En ze zeggen het allemaal. Welkom pelgrim, welkom pelgrim. God blijft bij zijn kerk. In blijvende liefde en trouw. Tot het eeuwig welkom hen in de oren en in het hart klinkt. Welkom pelgrim, welkom pelgrim. En de liefde is... Zo begon ik. Puntje, puntje, puntje. Gods liefde is trouw tot in de dood. Want zijn liefde is eeuwige liefde. Wat zeg ik? Omdat het eeuwige liefde is, is Gods liefde trouw door nood en dood heen tot in de eeuwigheid. En daar zullen ze eeuwig zingen. De lof en de eer van de drie-enige God, die enkel liefde is. Lof zij de Vader, die liefde is. Lof zij de Zoon die liefde is. Lof zij de Heilige Geest die liefde is. Amen.